Welkom bij de Scaling Up Podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol, de experts in Nederland op het gebied van scaling up. Waarom deze gasten? Nou, Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company en ook Victor is ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Samen hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik vandaag in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt voor ondernemers van groeibedrijven en hun leiderschapsteam. Groeifases. In deze aflevering gaan we het hebben over de rollercoasterfase. Hoe kom je erin terecht? Kan je eromheen? Wat hoort erbij? Bart en Victor delen hun ervaringen en ik sluit natuurlijk weer af met een hekje. We hebben al eerder een aflevering opgenomen over groeifases. En toen waren we eigenlijk nog lang niet uitgepraat.
En superveel vragen.
Heel veel vragen over gekregen. Daarnaast had Bart er een boek over willen schrijven. Dus het minste wat we kunnen doen is nog een keer een uitzending of 2, 3 eraan wijden. Waar we voor hebben gekozen is, we gaan aan elke groeifase een aparte aflevering wijden. En vandaag gaan we het hebben over de rollercoasterfase. Ja, waar gaan we beginnen? Hoe en wanneer komt een ondernemer daar nou in terecht?
Ja, mag ik dan?
En vooral er weer uit.
Goeie. Nou, dan kan ik in ieder geval de verwijzing naar die aflevering over groeifases. Hebben we super veel leuke reacties op gekregen. Volgens mij is het ook een van de meest beluisterde afleveringen. Dat onverwacht.
Heel vet.
Terwijl dat eigenlijk dus even, dat gaat over dat model van Greiner. Hè, waarin we zeggen, Greiner zegt, joh, er zijn 5 verschillende fases in het scaling up, van een groeiend bedrijf. Ik zal het maar eventjes noemen, zodat we dat anker even goed hebben. Hè. De start-up fase, of eigenlijk de
pioniersfase.
Tweede fase, rollercoasterfase. Derde fase, managementfase. Vierde fase, delegeerfase. En vijfde fase, de flowfase. En we gaan vandaag hebben over de rollercoasterfase. Vet veel zin in, want dat is wel een fase waar, zoals het woord al zegt, het is een hell of a ride.
Laten we beginnen bij het begin. Wat zijn een beetje de kenmerken? Wanneer zit je in de rollercoasterfase?
Nou, dus die groeifase, die lopen eigenlijk mee met de hoeveelheid mensen die er werken. Dus met het aantal medewerkers. Mm-hmm. En in die rollercoasterfase, die begint zo'n beetje rond 8 man. En die eindigt zo'n beetje rond 25 personen. Qua omzet, pak een beetje tussen de 1 en 5 miljoen. Maar je zult snappen als je een dienstverlener bent, dat heel anders eruit ziet dan als je een handelsbedrijf bent. Dan doe je misschien met 3 man 250 miljoen. He, dus maar om en nabij. Ja, dat is eigenlijk de fase waar je komt dus uit die pioniersfase waar je als ondernemer vooral je bestaansrecht bewijst. En het lukt je op een gegeven moment om iets te doen wat stabiel goed genoeg draait. En je weet een paar mensen aan te haken en dan kan die organisatie doorgroeien. En dan kom je in die rollercoasterfase.
Is dat eigenlijk ben je dan van start-up naar scale-up gegaan? Kan je dat zo zeggen? Eigenlijk wel, toch?
Ja, technisch wel. Want als je naar de Nederlandse. In Nederland gebruiken we als voor een scale-up zeggen. Ja, de definitie daarvan is zo'n 10 man plus. En meer dan 1 miljoen euro omzet. Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik eigenlijk dat de rollercoasterfase en de fase die erop volgt, de managementfase, eigenlijk nog niet echt een scale-up fase zijn. Eigenlijk, voor mijn gevoel, is het build-up. En begint het echte scale-up, begint eigenlijk pas in die fase daarna.
Zitten we niet helemaal hetzelfde in, maar dat snap wel wat je bedoelt. Het build-up vind ik wel mooi. Dus de build-up fase.
Zelf is zo'n
leuk hoor, Bart.
Ik denk dat de naam rollercoaster fase ook niet voor niks gekozen is.
Volledig willekeurig.
Ja, nee, dus. Dus wat is er gebeurd? Het is gelukt om je bestaansrecht te bewijzen. Nou, en je komt dan op een gegeven moment, gaan er meer mensen geloven in wat je aan het doen bent. En dan kom je in een fase. Het is vaak ook gelukt in die fase om een paar, sommigen noemen ze founders, sommigen noemen ze A-players, sommigen noemen ze impact spelers. Maar het is gelukt om een paar mensen naast die ondernemer of ondernemers te krijgen die ook heel erg goed mee kunnen bouwen aan die groei. Dat kan zijn in de breedte bijvoorbeeld. Die ondernemer is vooral erg goed in sales of in de productie. En dat hij daarnaast een hele goede CTO of ontzettend een goede marketeer heeft weten te haken. Of misschien nog lekkerder allebei. En dan kan die organisatie gaan groeien. Het kan ook zijn dat die ondernemer een hele creatieve producer is en dat iemand naast zich heeft weten te krijgen die heel goed is in het managen van processen, mensen en het leidinggeven aan de day-to-day business. Daar kan je ook doorgroeien. Kortom, die ondernemer kan door. En je komt in een soort in die fase, in de euforie terecht over bedrijf en alle mogelijkheden. En het was eerst die ondernemer alleen, maar nu zijn er voor het eerst ben je als team euforisch.
Ja.
En wat gebeurt er? Er komen allerlei kansen op je af. Kansen om een nieuwe markt te betreden met hetzelfde product. Kansen om net nog even wat extra producten te ontwikkelen naast wat je al hebt staan. Of om een integratie in de keten te doen.
Maar eigenlijk is de essentie ook wel echt hiervan dat de product of dienst die je bent begonnen, dat die lekker loopt, toch? Dat daar echt serieuze vraag naar komt. Zodat je dus ook meer handjes nodig hebt om het ook te gaan managen. En op een bepaald moment is opeens het bedrijf, al die handjes bij elkaar, zijn eigenlijk opeens boven de 10 mensen. En dan is de dynamiek opeens anders.
Ja, opeens zijn er dingen inderdaad anders. Het is, je moet opeens leiding geven. Je moet, er wordt leiderschap verwacht. Mm-hmm. Die ondernemer krijgt ook vaak in zijn organisatie een soort van andere samenwerking, een ander aanzien met de mensen met wie die werkt.
Het verschil tussen de mensen, hè? Dus senior en junior misschien, waar je het misschien met een paar gelijkgestemden begon, beginnen nu wat assistentie erbij te komen. Of juist een aantal slimmere mensen bij te komen. Het wordt ingewikkelder.
Is dit ook een beetje de fase waarin je dus als directie in één keer je afvraagt, moet ik nog wel mee op bedrijfsuitje en mee gaan zuipen?
Nee, rollercoaster fase, gewoon
sowieso
mee drinken.
Moet je altijd mee zuipen. Dus heel belangrijk voor alle fases, dat we dat al hebben gezegd. Maar dit is nog echt hartstikke, het is nog allemaal goed te overzien. Het is meer eigenlijk zo dat het aan de voorkant, aan de buitenkant wordt het met name heel erg, groeit het ook hard. Hè? Dus je ziet allemaal opportunities, maar op het moment dat je een opportunity ziet en je werkt bij een grote corporate, dan zijn er 25 managers die denken, ja, maar dat past niet in de portefeuille, past niet bij dit, dan kunnen we dat niet, we hebben dat proces niet voor de mensen, niet voor de geld, niet voor de tijd. Maar daar denkt iedereen, dat is een leuk idee, gaan we gewoon doen, juist goed. Morgen? Nee, vanmiddag. Ja.
Ja. Nou, kom jij met je bedrijfje die gewoon denkt, nou, dan werken we toch vanavond tot 1:00 of 12:00 door, dan hebben we het ook voor elkaar. En dat is natuurlijk, elke klant wil dat. Dus die denkt, ja, precies wat jij zegt, die grote corporate kan het niet, want het is allemaal processen, systemen. Nou, jij bent nog maar met een groepje van een stuk of 10 mensen. Dus jij denkt gewoon, oh, wil je dat we dat voor je doen? Dan gaan we regelen.
En
dus
geen proces. Er is gewoon heel veel opportunisten. En niemand zegt, ja, ik moet gewoon dit toeltje gebruiken in plaats van die ERP.
Hartstikke leuke fase.
Onwijs, maar je voelt ook wel een beetje aankomen dat als je dat de hele tijd zegt, dat je na een paar maanden, dat er een paar wielen van de wagen af gaan vliegen. Ja. 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 Dus dan kom je wel, heel leuk, maar is natuurlijk de energie die erin in deze fase zit, die is te gek. Ik ben fan van deze fase overigens. Ik ben er ook vaak veel te lang in blijven hangen.
Als fan
ga ik altijd een extra rondje in de achtbaan. Rollercoaster. Mag ik blijven zitten? Mag ik blijven zitten? Nou, en daar gaan we weer. Nog een ronde voor Victor.
Nou, maar het is die sitting on the top of the world. Hè? Dus je hebt geen remmende kracht op systeem, proces, weet ik veel. Je kunt dat. Maar die rollercoaster die gaat ook al met een snoeivaart naar beneden. Hè? Dus wat er gebeurt, elke keer is er een nieuw opportunisme waar je met z'n allen achterna rent. En terwijl je achter dat opportunisme aanrent, verbrandt er wat links of rechts of achter je. En op een gegeven moment ruik je dat, hoor je dat, zie je dat. En dan ren je met z'n allen daar naartoe. Mm. En dan verbrandt er weer wat anders. En zo, dus dat is echt, hè, wat ze zeggen, dat volledige management bij accident, incident, crisis.
Mooi hoor.
Hey, en wat is nou als ondernemer belangrijk om te doen in deze fase?
Nou, volgens mij is het nummer 1 bewustwording. Hè, dus dit is, we zeggen in die vorige aflevering ook, je bedrijf is uniek of je dienst of je product. Maar deze fases zijn universeel. Dus het is heel handig om te weten dat je naar die volgende fase toe gaat en wat er dan van je verwacht wordt.
Misschien een belangrijke checkvraag. Kan je deze fase voorkomen? Als mensen nou zitten te luisteren en denken, ja, inderdaad, dit probleem heb ik ook. Wat moet ik eraan doen? Ik hoor het meer als dit is gewoon een fase waar je doorheen moet. Het is niet, die problemen die horen erbij, maar je kan ze niet per se voorkomen. Victor kijkt heel vragend.
Nou, ik ben benieuwd wat Bart zegt.
Ja, dus
die kijkt heel antwoordend.
Voor mijn gevoel zit in deze fase, is de belangrijkste job van de ondernemer, is dat hij bewijst dat wat hij of zij in de start-up fase kom, als een one-man show, dat het als few-man show ook op grotere schaal kan. En wat jij gaat doen, is je gaat heel veel dingen verkennen en bewijzen. Dus wat ik daarvoor zie, is een ondernemer in staat om een team te bouwen. Dus mensen aan te haken, processen te bouwen, wat leiderschap te tonen. Misschien ook 1 of 2 mensen aan te haken die ook dingen kunnen overnemen en doen, delegeren. Dus op dat stuk kan iemand een cultuur bouwen, kan iemand een team bouwen. Maar voor mij aan de voorkant zit er een heel belangrijke reden in, of is eigenlijk een belangrijke verkenning van oké, wat willen we met onze dienst? Wat zouden we eigenlijk allemaal kunnen? Wat zijn eigenlijk de beste mogelijkheden? Misschien is er wel een markt waar je nu nog niet in zit, die eigenlijk nog veel groter en beter past bij jouw product of bij je dienst. Misschien is er wel een kleine productontwikkeling die maakt dat je nog heel veel harder kunt gaan. Misschien zijn er wel kernprocessen of dingen waar je dan pas bewust van wordt dat je ze goed kan, die je dan echt aandacht en liefde gaat geven. Kortom, voor mij is het een fase waarin je gaat verkennen, spelen, dingen onderzoeken en allemaal opportunities aangaat. Met name om te zorgen dat als je later de keuze kunt maken waar je echt heel groot in wil worden. Dus het is voor mijn gevoel kennen, gewoon testen en doen. En niet alleen aan productkant, maar voor mij ook echt ook op die ondernemer. Waar ligt de potentie van de ondernemer? Ik denk ook dat veel partijen die graag investeren in early startups daar ook kijken van hey, hoe groot is het talent van het team wat daar zit.
Ja.
Dus het maakt dan ook niet eens per se uit waar je goed in bent als ondernemer, maar misschien ook belangrijk om gewoon ook voor kritisch te durven kijken naar waar ben ik niet goed in en wat voor mensen moet ik dus om me heen gaan verzamelen.
Ja. Ja, dat is een gesprek wat eigenlijk ontstaat. Hè. Tussen elke fase zit ook een crisis, hè, zoals ze dat noemen. En dit is de eerste pitfall, dus dat is de rollencrisis. Je kan je voorstellen, als je met z'n achter bent, snapt iedereen wat iedereen aan het doen is. Of maakt het ook niet uit, ren je allemaal vooruit en achteruit.
Ja, 1 team, 1 taak.
Ja, precies. En hier, nou, met mannetje 20 of 15, gaan mensen wel bepaalde mensen aankijken. Mm-hmm. En dan ontstaat dus dit wat Bart ook zegt hier, dan ontstaat dat gesprek over, oké, maar wat is dan de rol van de ondernemer? Is dat nou, blijft dat de commerciële man of is het de operationele man bijvoorbeeld? Dat zijn hele essentiële verschillen. Want dan weet je ook wie je voor de volgende fase moet gaan aanhaken.
Helemaal vind ik als je er 2 hebt. Hè?
Ja. Wat wordt er of denk ik tussen die 2?
Als je 2 consultants hebt die allebei consultants zijn, allebei een beetje sales doen, allebei een beetje, hè, dus of in een agency heb je het ook vaker met en dan heb je mensen die een leuk koppeltje zijn. Maar ja, wie gaat het dan doen? Wie wordt er dan echt eindverantwoordelijk?
En als ik eerlijk ben, nog veel vaker kom ik juist teams tegen die niet zo'n goed koppeltje zijn, waar je gewoon nog iets mist in. Want als het bedrijf 25 man heeft, dan heb je iemand nodig die intern een beetje de boel opruimt wat de externe persoon verkoopt. Mm-hmm. Dat is lekker als je die 2, dat is die theorie van de rocket fuel, hè, dat je een beetje een integrator en een visionary hebt. Dat is best lekker als je dat soort koningskoppels in je bedrijf hebt. Maar ja, dat is niet automatisch zo. Dus dan, maar hij zit meestal tussen die 8 of 12, 13 mensen. Komt er misschien wel eens iemand naar boven waarvan je denkt, die zou misschien wel ons allemaal beter maken. Dus dit is echt een fase waarin er wordt gepraat over de rollen binnen alle gekte overigens. Hè. Dus het is wel dat je vooral buiten met klanten bezig bent. En je moet in een minimale tijd moet je ook dit gesprek met elkaar voeren. Anders blijf je wel elke keer die achtbaan teruggaan. Dus dan heb je heel veel opportunities. En dan is er intern weer zoveel gedoe. Hè, als je de rollen niet helder hebt belegd, dat je nooit echt verder komt naar de volgende fase.
Nou, en om daarop op door te pakken, op dit stuk, is. Stel je voor dat het zo intern is, het zo druk en zijn er zoveel opportunities en projecten dat je zelf wel 6-7 projecten doet. Dan is het dus op een gegeven moment vaak
als ondernemer
en naar mensen naast je en weet ik veel wat ook. Je hebt heel veel mensen die in ieder geval zich bewegen als een schaap met 5 poten. Mm-hmm. Dan is het dus ook heel lastig om iemand bij haar of zijn accountability te houden. Want ja, je werkt gewoon heel hard. Je doet het beste wat je kan. Je bent 5 dingen aan het doen, weet ik veel. Ik doe maar wat. En dat doet iedereen. Dus je krijgt een cultuur van, nou ja, ik ben blij dat iemand zich er tegenaan bemoeit. Maar accountability is dan lastig. En eigenlijk in die rollercoaster fase zie ik voor het eerst dat je naast heel veel generalisten ook echt een paar specialisten nodig hebt. En die staan op. Dus mensen die echt goed zijn en die ook 1 of 2 dingen willen. En niet meer 8 elementen oppakken.
Volgens mij is dit echt een gouden toptip die Bart hier gratis uitdeelt. Dus wat er
Die nog een keer herhalen?
Dan? Nou, in mijn woorden en ook vooral in mijn eigen herkenning, want ik heb dit super vaak fout gedaan. Ik ben of eigenlijk heel veel mensen zijn volgens mij vooral op zoek naar dezelfde mensen om zich heen. Mm-hmm. Dus als jij een succesvol bedrijf hebt, ga je allemaal mensen uit je vriendengroep of weet ik wat daaromheen, die ook zo zijn als jij. Misschien met dezelfde kennis, dezelfde ambitie, misschien dezelfde waarschijnlijk. Dus bijvoorbeeld ik ben een beetje een generalist en ik hou van andere generalisten. Wordt heel gezellig in de kroeg met andere
precies,
generalisten.
Je kan makkelijk mee kletsen, ja, pak alles op.
Ja, kom ik ook best wel ver mee. Hè? Dus als ik een team vorm en een bedrijf aan het bouwen ben, dan kom je best wel door die eerste fase heen en ook wel richting die tweede fase. Eigenlijk wil je hier, ga je in ieder geval sneller als je iemand die heel goed is in het stuk wat jij niet zo goed in bent, ook in dat team gaat zetten. En ook die accountability geeft. Zeg, nou, jij gaat echt verantwoordelijk zijn voor de marketing. Of jij gaat 100% verantwoordelijk maken zijn voor de efficiëntie van onze operatie. Als ik daar niet zo goed in ben. Nou, dus dat is dat. Of je gaat voor die ene dienst, word jij de specialist. En dus dat is wel, ja, dat zorgt dat je snel door deze fase heen gaat.
Hey, en wat zijn de grootste valkuilen waar ondernemers voor moeten uitkijken als ze deze fase inwandelen? Of ja, eigenlijk wandelen, nou, schieten?
Ja, deze fase zit gewoon bomvol. Met
een achtbaan
veel
en voorkomende
uitdagingen. Hè? Dus, nou, een van de meest gehoorde is alles. Een normale uitdaging. Je hebt natuurlijk normale uitdagingen die bij de fase horen. En ook natuurlijk een zootje abnormale. Maar een normale is dat alles is in die fase heel erg ad hoc. Dus besluiten worden heel snel genomen op de dag zelf, maar ook een dag daarna weer een andere kant opgenomen. Soms door 2-3 verschillende mensen dezelfde beslissing. Een ontzettend snel veranderende focus en heel veel nieuw. Marketing en sales die zijn aan het jong leren met prioriteiten en resources. En waarom gebeurt dat? Die ondernemer die heeft ergens bedacht van, oh, dit kunnen we ook doen voor bedrijven. En naast scale-ups word ik nu gebeld door een grote corporate. Vind ik ook hartstikke leuk. Eens kijken of we dat ook kunnen. Maar je hebt ja gezegd tegen een corporate en vervolgens zit daar een operationeel of een productioneel team wat dan moet gaan samenwerken met compleet andere processen, een ander team. En die marketeer die weet ook niet meer zo goed wat hij nou op zijn site moet zetten. Want gaan we nou corporates aanhaken? Moet het een beetje corporale uitstralen? Hoe moet hij daar staan? Wil jij jong, fris en fruitig en snel bewegen? En is het een scale-up? Dus marketing en sales heeft eigenlijk niet zo'n heldere opdracht. Want
HR
zijn
snapt er niks
veel
meer van.
Ja,
HR
precies.
Denkt, moeten we nou wie corporale nemen we mensen aannemen of...
Ja. Dus het is eigenlijk, hè, aan de ene kant is het een fase waar je ontzettend, waar de kansen wapperen je om de oren. Mm-hmm. Maar het is juist de fase waarin je moet gaan nadenken, wat wil ik eigenlijk met dit bedrijf? Zijn we nou eigenlijk goed in?
Ja, en super moeilijk ook, hè? Want het is natuurlijk te gek als je product of dienst zich bewezen heeft en je krijgt allemaal heel veel interesse. Want dat gebeurt er in deze fase. Hè. Er gaan inderdaad, wij noemen dat dan misschien wel partijen buiten je sandbox gaan vragen aan je stellen. Ja, dat betekent dat als team denk je, kunnen nog veel groter en veel meer impact maken, veel meer lol. Ik zeg niet dat je het niet moet doen in een rollercoasterfase, maar ik zou dat wel kijken of je dat proces synchroon kan laten staan gaan met een soort bewustwording van dat je strategie wil gaan maken. Je zegt, nou, laten we dan één voor één al die oorlogen proberen te winnen in plaats van allemaal tegelijk.
Hey, en zoveel getouwtrek, hè? Zoveel kansen, zoveel dynamiek, dat moet een impact hebben op je bedrijfscultuur.
Nou ja, ja, onwijs. Ja. Mm-hmm. Ja, en hè, dus je hebt op die bedrijfscultuur heb je echt de eerste echte schaalbaarheidsissues. Dus je ziet dat er zijn bijvoorbeeld mensen die vanaf het eerste uur erbij waren en die hebben een bepaald salaris en een takenpakket. En dan komen er opeens nu nieuwe mensen bij die of veel meer verdienen voor een veel kleiner takenpakket. En die stellen veel meer eisen en die willen ook heel anders werken. En je hebt ook rollen helemaal
niet. Hoezo is hier geen proces voor?
Ik wil een andere lease wagen. De rollen zijn vaak niet beschreven. Accountability is ook niet helder verdeeld. Er is vaak nog geen meeting rhythm waar mensen op meelopen. Dus je krijgt allerlei bedrijfjes in dat bedrijfje ook. En zeker als die ondernemer ook veel met greenfields werkt, dus die bijvoorbeeld een nieuwe klant of een nieuwe markt weer apart met een nieuwe persoon bespreekt. Dat wordt enorm rommelig daarbinnen. Dus die cultuur die wordt op een gegeven moment, je krijgt oud en nieuw. Ja, je krijgt al van mensen van het eerste uur en mensen die er al later bijgekomen zijn. Dat wordt later in die managementfase nog een heel ding. Maar in ieder geval in dit eerste stuk krijg je al echt veel druk op die op die werkcultuur. En het is niet meer voor iedereen, voor nummer 21, is het niet meer per se logisch hoe de bedrijfscultuur eruit ziet.
Ja, ook een simpel andere vergelijking. Je past niet met z'n allemaal meer om één tafel.
Ja.
Dus ja, vroeger zat je met z'n achter aan dat ene lunchtafeltje, die ene pizza of het ene barretje. En nu heb je er gewoon 20. Ja, lukt niet meer. Niet iedereen spreekt elkaar dus de hele dag.
Ja, precies. En, ik weet nog met Sunshine dat ik toen daar begon, zaten we inderdaad op maandagochtend altijd met z'n tienen om de ontbijt koffietafel. En hoe was je weekend? En hoe ging het? En wat ga je deze week doen? En op een gegeven moment heb je dus geen idee meer waar andere mensen mee bezig zijn. Dat is
Heel veel onduidelijke communicatie of gebrek aan communicatie, veel open projecten. Vaak komt de cap table, wat Fik net al zei, die komt echt wel onder druk. Omdat je met wat voor soort teamsamenstelling gaan we nou groeien in het bedrijf? Hoe zorgen we nou voor goede focus en richting? Het is best wel een beetje rommelig. En tegelijkertijd ook een legendarisch leuke ervaring.
Ja.
En dit is best wel een mooi theoretisch kader wat we hier neer hebben gezet. Maar heb je ook verhalen uit de praktijk? Wanneer zat jij voor het laatst in een rollercoasterfase, Bart?
Ja, privé of zakelijk?
Nee, mag allebei.
Ik vind het leuk om een voorbeeld te noemen uit zeg maar een beetje de start van mijn carrière. Ik heb toen samen met een aantal anderen hebben we een strandtent in Bloemendaal aan zee gehad. En ja, daar. Wij waren allemaal met een aantal ondernemers die allemaal ideeën hadden, allemaal opportunistisch. Die strandtent, dat was ook een onwijs leuke plek. Dat werd een heel mooi ding. En wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat ze, want ik wist helemaal niks af van een strandtent, is dat je op zo'n plek eigenlijk heel veel verschillende bedrijven in een bedrijf hebt. Je hebt een restaurant bijvoorbeeld, dat moet je goed draaien, met misschien een lunch en een beetje een bar. Maar je bent eigenlijk ook een beetje een uitgaansgelegenheid. Want je hebt ook concertjes, je wilt programmering doen. Je wilt zo nu dan events doen, bedrijfsevents. Maar we hadden eigenlijk ook op dat, in dat tentje, hadden we ook gewoon zo nu en dan bruiloften, grote partijen, waar we ook meer een soort evenementenlocatie. Dus zo nu dan werden we afgehuurd en wilden we als dat evenement waar we helemaal geboekt, moesten we daar de catering voor doen. Zo nu dan waren we als restaurant en als lunchplek open. We waren natuurlijk ook gewoon een strandtent waar mensen lekker bij het strand de hele dag door dingetjes kwamen halen. En we hadden ook nog zo nu nog bedacht dat we concertjes en dingen gingen geven waar we kaartjes voor gingen verkopen. Kortom, het waren eigenlijk vier bedrijfsmodellen. En we vonden het allemaal logisch. We konden heel goed aan elkaar lullen hoe het allemaal logisch was dat we dat daar deden. En vervolgens zagen we dat we eigenlijk helemaal niet de mensen, niet de tijd, niet de marketing, niet. We kregen gewoon niet goed voor elkaar. We kozen niet goed wat we echt wilden doen, waardoor die interne organisatie altijd onder ongelooflijke druk stond. En zelfs in de jaren dat we het onwijs goed deden qua omzet en heel veel mensen kwamen, we allemaal populariteitsprijsjes wonnen en dergelijke, merkten we gewoon dat er in die tent gewoon heel veel druk stond, omdat wij als eigenaren eigenlijk gewoon geen keuze maakten. En wat je ziet is dat zo'n goede tent, die maakt op een gegeven moment een paar goede keuzes en dan kan die groeien. En dat was voor mij wel voor het eerste keer dat ik echt dacht, oh ja, dit zijn gewoon vier bedrijven en we hebben nu op alle vier geen focus.
En hoe bleven jullie daarmee lang een beetje modderen in de rollercoasterfase?
Correct.
Aha, en tevens juist.
En tevens juist.
Oké, dankjewel.
Dus ben je dan ook steeds opnieuw teruggegaan naar het begin van die rollercoasterfase? Of ben je uiteindelijk... Hoe verloopt dat dan?
Bart, ging je elke keer een jaarmeeting doen met je groep mannen? Ja. Nog een keer zeggen, nee, we gaan het anders doen. Maar wat vind jij? Nog een keer.
Ja. Nou ja, hoe dat laat ik het even lossen. In dit geval hebben we dat inderdaad wel een aantal jaar. We zijn gewoon gaan doormekkeren en pompen. En kijken of we allerlei dingen daarin konden aanpassen. En pas toen een aantal andere partners bijkwamen die er wat van afwisten. Die hebben wat keuzes gemaakt, dingen doorgevoerd. En toen zag je ook daarin bedrijf veranderen.
Ja, mooi.
Er komen schrik nog
paar specialisten, kan je ze eigenlijk zeggen. Dat waren wel mannen met horeca of vrouwen met horecaervaring.
Ja, en er zijn ook wel andere modellen mogelijk. Mm-hmm. Ook in de strandtenterij. Want ik bedoel, ik woon in Haarlem. En daar heb je natuurlijk bij Zandvoort de Bloemen, daar heb je ook wel een paar ondernemers die vier tenten hebben. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, dit is wat meer evenementen. Hier doen we wat meer horeca. We doen gezamenlijke inkoop van de keuken. Kortom, dan heeft ook dat bedrijf, omdat het in een andere fase zit, in een andere omvang zit, dan krijgt het opeens logica. Kun je andere mensen aanhaken? Kun je andere resources doen? Ja. Alleen heel veel resources en heel veel dingen probeert te doen in een heel klein bedrijfje is meestal een slecht idee.
Maar het is wel leuk.
Fik, heb jij nog een voorbeeld van de laatste keer dat jij in een rollercoasterfase zat?
Ja, ik heb er meerdere. Ik heb best wel wat klanten bijvoorbeeld die coach, die best wel lang in de rollercoasterfase blijven hangen. Mijn analyse daarop is ook wel dat de rol van de ondernemer of dat ondernemer nog eigenlijk nog niet aan toe is om ruimte te bieden voor die specialisten, voor dat vormen.
Dus eigenlijk de rol die de ondernemer blijft pakken bepaalt de mate waarin je in de rollercoaster blijft hangen.
Nou, dat, ik durf dat wel een beetje te zeggen dat dat een heel belangrijk aandeel heeft. Als het voorbeeld van Bart neem. Het is, ja, toch, je, dit, ik neem een beetje aan dat er een paar ondernemers waren die dachten, ja, maar we kunnen toch alles tegelijk doen?
En
dat
zelf.
Is eigenlijk wat ze...
Ja, dat is dat bewustwordingstuk waar
juist,
je
en dat gebeurt
over
heel
over
vaak.
Hebt. He, dus het is heel goed, denk ik, om heel veel dingen te proberen in die rollercoaster fase. Want ik denk, als je dat niet doet, ik zie ook wel partijen die meteen met durfkapitaal vanaf start willen doorpompen naar enorm groot. Maar als je dit, als je al die dingen niet goed gevalideerd hebt, of je interne processen, je tools, je mensen, je markt, weet ik wat, dan kan het ook zo zijn dat je iets heel slechts aan het doorpompen bent. En daar meeste partijen krijgen daar ook dan ontzettend veel spijt van. Dus ik denk dat je die rollercoasterfase goed en bewust moet doorlopen. Maar het gaat er om, doe je bewuste innovaties, ga je dingen uittesten, leer je eigenlijk van
wat je aan het doen bent op dat moment. Ja.
Het valideren wat je aan het doen bent.
Ja. Hier hebben we wel een beetje nuanceverschil. Ik, misschien heb ik meer voorbeelden gezien van bedrijven die te lang in de rollercoasterfase blijven hangen. Onder andere door de rol van de ondernemer. Maar het is absoluut waar. Je moet ook niet doorheen schieten. Ik heb ook wel wat clubs gecoacht die heel snel hier doorheen zijn gegaan. Dat vind ik ook wel leuk om even over te hebben. Want dat kan namelijk ook. Ik bedoel, naast dat het leuk is dat je veel moet testen, dat helemaal waar is. Is het ook gewoon fysiek en mentaal een hele zware fase dit. He, dus ik heb hem een aantal keer meegedaan met een bedrijf en ik vind hem heel leuk. Maar hij kost ook gewoon wel energie. En als je tegenwoordig, ik heb een gezinnetje en ik wil wat minder. Ik heb ook wel andere prioriteiten in mijn leven. Maar ik wil wel gewoon succesvol ondernemen. Dus ik vind het wel prettig dat het ook wat makkelijker gaat. En mede met die methodiek. We kunnen natuurlijk wel zeggen, jongens, zeker de rollercoasterfase doorgaan. Maar als je al weet, hey, naar de volgende fase heb ik, hè, dan zijn we het over de managementfase. Gaat er dit en dit gebeuren? Heb ik nog wat meer mensen? Heb ik wat leiderschap nodig? We gaan leiderschap organiseren als je met 25 man bent. Moet je sowieso een MT vormen. Kunnen we een hele aflevering over gaan opnemen.
Schrijf ik op, gaan we doen.
Ja, dus als je dat al weet, kan je maar beter. Bijvoorbeeld, en ik heb nu over intern. En Bart heeft het net over wat je op de markt gaat doen. Maar ik heb wel veel. Ik vind dat intern, daar heb je ook altijd veel te doen in de groeiende bedrijven. Dus intern kan je alvast wel gaan voorsorteren van, hey, wie wordt mijn managementteam misschien in de toekomst? En dan kan je ze mee gaan praten. Of je kan ze gaan hunten, of je kan praten. En daardoor haal je wat dynamiek in je bedrijf, waardoor het wel makkelijker wordt om door te pakken. Je moet ook gewoon de mensen hebben die je die vraag durven te stellen.
Ja.
En ik heb op het persoonlijk vlak veel ondernemers die deze fase ook gewoon lekker vinden, want iedereen luistert nog naar jou.
Mm-hmm.
En je krijgt niet zo heel veel weerstand. Je mag dus de hele tijd zeggen, ja, maar dit is een te grote opportunity. Die gaan we toch pakken. En dan gaan we het volgende, dan gaan we toch die opportunity toch pakken. Ja, dat zijn bedrijven die ook stranden.
Ja.
Dus deze medaille heeft twee kanten. Je moet en testen. En je moet ook zorgen dat je ook wel gaat kiezen.
Hey, en in hoeverre kunnen ondernemers dit zelf? Dit is een beetje natuurlijk, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus
ja, ik zou zeggen dat ze het niet zelf kunnen. Dat ze absoluut scale-up company nodig maar hebben. Nee. Nee, dat is flauw.
Hey, maar waarom heb je juist bij dit soort, bij deze stappen begeleiding nodig?
Ja, het is ten eerste, je bent volgens mij niet heel bewust van je eigen impact en je gedrag in vooral je blinde vlekken. Ook van je bedrijf, van je team, je bedrijf. Wat je mist, dat is vaak niet wat je ziet. Dus lekker als je een vreemd stil oog hebt. En ik vond het in ieder geval gewoon heerlijk. Je mag zo lang mogelijk doordobberen in elke fase als je wil. Er zit geen waardeoordeel over. Je hoeft ook niet verder te groeien. Maar het is wel lekker als je het weet en als je de processen onder hebt die wel zorgen dat het een beetje, dat het niet altijd een verrassing is.
Ja, en ik denk ook dat het vraagt, volgens mij vraagt deze fase gewoon vanuit natuurlijk perspectief om begeleiding, coaching. Want wat gebeurt er namelijk? Ja. Iedereen zit gewoon in opportunisme. En dat is een soort flow waar je elkaar in meeneemt. Mensen die dat ook helemaal niet hebben, die totaal niet opportunistisch zijn, die maken ook vaak dat ze wegkomen. Die gaan naar 2-3 keer, die zeggen, die past niet bij mij. Die zeggen, ja, of die worden verstoten. Dus je hebt ook te veel mensen die gewoon in opportunisme zitten. En ja, daar een proces, begeleiding, tegenwicht, validatie op dat proces, echt doe jezelf een lol. En ik bedoel, dat kan natuurlijk in verschillende vormen, maar dat is echt enorm belangrijk. Goede RVA echt nodig. Ja.
Ja, we hebben in andere afleveringen wel eens de vergelijking met sport gemaakt. Ja, als je een niveautje hoger gaat spelen, dan is het wel fijn om daar een beetje coaching en zo bij te krijgen.
Ja, zeg je mooi. En ook wat systemen in te bouwen die dan ook zorgen dat je de dingen goed kan zien wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Dat je evalueert met elkaar.
Hoe herken je het nou? Wanneer weet je nou dat je naar de volgende fase moet of kan gaan? Of
Ja, dus wat je op een gegeven moment in die rollercoasterfase zie je dat je met z'n allen bewust wordt dat je heel vaak dezelfde problemen aan het oplossen bent. Dus denk je, oh, zijn we weer deze afslag, weer deze mensen die weggaan, of weer dit wat niet kan. Je ziet op een gegeven moment, naarmate, zeker als je rond de 20, 25 man komt, dat je steeds meer fouten maakt met elkaar, ja. die steeds meer kosten. Je krijgt steeds minder grip op je mensen, je klanten, je resources, je processen. Je ziet dat steeds meer mensen een workaround moeten gaan doen om dingen nog bij elkaar te krijgen. Dus je krijgt steeds meer dom werk. En als mensen ergens een hekel aan hebben, is het aan dom werk. Mm-hmm. Dus die organisatie, ja, mensen lopen op een gegeven moment weg, ze worden moe, ze zijn leeg. Op een gegeven moment laden ze niet meer op, omdat ze steeds in het opportunisme zitten. Ja. En die vragen dan ook echt wel, maak eens gewoon even wat keuzes.
Ja, er wordt vaak gezegd, besluiten nemen. Wanneer gaan we echt besluiten nemen? Er wordt ook veel vooruitgeschoven.
Ja.
Ik had het toch al een keer gezegd, wordt er dan gezegd.
Ja, precies.
Terwijl de organisatie vraagt het anders.
Wat is nou precies de samenhang tussen scaling up en de groeifases?
Ja, ik denk dat scaling up is een methodiek waarmee je alles wat je aan het doen bent in je organisatie, je strategie, je mensen, daar kun je alles op neerleggen. En daar kun je als een soort backbone voor het leiderschapsteam kun je die methodiek gebruiken. Het is een model. Eigenlijk is mijn stelling dat iedere keer dat je naar een nieuwe fase gaat of iedere keer dat er iets super ingrijpends gebeurt, misschien wel corona zelfs, al was misschien voor een heleboel partijen ingrijpend genoeg, dan moet je eigenlijk terug naar de tekentafel. Misschien niet op je bedrijfsmissie, maar misschien wel op je marktstrategie. Misschien niet op je B-hack, maar misschien wel op de termijn en hoe je die wil gaan halen en realiseren, wat je prioriteiten zijn voor de aankomende tijd. Dus je gaat eigenlijk opnieuw dat met het plan in de hand ga je kijken, oké, hoe moeten we dit nu gaan realiseren? Je gaat eigenlijk opnieuw steeds bepalen van wat vraagt deze fase van de organisatie, ook van het leiderschapsteam, et cetera. Dus voor mij is het, je maakt opnieuw je blauwdruk en je gaat opnieuw die waarde bepalen. En wat zo fijn is als je met z'n allen een taal hebt. Want als ik deze dingen die ik net even noem, prioriteiten, B-hack, je marktstrategie, iedereen met wie wij werken, die weet dan wat daar allemaal onder valt, waar je het kan vinden, of wat de vorige marktstrategie was. Ja, dat helpt wel. Dat maakt het zoveel makkelijker om te veranderen en om tot die bewustwording te komen. Want uiteindelijk gaat groei alleen maar als je leert en dus ook bewuster wordt.
Je hebt wel eens gezegd dat, of volgens mij staat dat ook in het verhaal over de groeifases, dat hoe groter je wordt als organisatie, hoe complexer je organisatie ook wordt. En dan zijn juist dat soort centrale dingen als een gemeenschappelijke taal, een OPSB, dat soort centrale dingen. Dat is heel belangrijk om, ja.
Ja, kies wat, maar kies alsjeblieft één taal. Want anders wordt het, dat is zo frustrerend. Juist in zo'n fase dat een beetje uit elkaar begint te lopen. Dus dat mensen vragen om besluiten. En dat leiderschap misschien nog wat dingen bij zich wil houden, weet je wel. En dat zo'n fase vraagt gewoon ook in ieder geval om één taal. Want als je dan nog lost in translation bent, is echt irritant. Ja.
Maar alles valt of staat wel bij die ondernemer die op een gegeven moment, ja, vanuit bewustwording en vanuit die het anders wil. Hè? Want wij komen natuurlijk ook bij clubs waarbij het team het al direct of indirect echt onwijs aangeeft dat de dingen echt anders kunnen en moeten. En dat die ondernemer nog wel even lekker doorfloot op diezelfde frequentie, zeg maar. Dus ja, het begint echt een ondernemer die zich bewust is van de situatie, zijn bedrijf en team meeneemt, ook naar de volgende fase, zeker een team. Je moet het echt niet meer alleen willen.
We zitten natuurlijk nu wel een beetje, het klinkt een beetje alsof de ondernemer de schuld of weet ik veel, de oorzaak, weet ik veel, dat ze wil hem zeker niet zo wegnemen. Voor mij persoonlijk, waarom ik dit werk zo leuk vind, is ook om hem te verlichten. Want het is ook echt dat doorbreken van die dynamiek van een bedrijf in de rollercoasterfase, in ieder geval intern gezien, vind ik, dat is echt een eye-opener. Want daarna denk ik, ja, wat er kan gebeuren. Als je eruit kan gaan, dan gaat die ondernemer opeens in zijn kwaliteiten werken. Heeft diezelfde frustratie niet meer.
Vrijheid.
Ach,
weer.
Man, vrijheid ervaren.
De slavernij van eigen organisatie.
De founders trap, hè, is dit. De founders trap zit hier heel erg in. Hè. Dus ik ken. En nogmaals, dat mag helemaal. Je mag absoluut je hele leven in de rollercoasterfase willen blijven hangen. Daar is zit wat mij betreft geen waardeoordeel in. Kan ze zelfs heel succesvol, hè, want daar kan je veel geld in verdienen. Alleen, ja, als je het niet meer wil, dat is wel echt een uit die founders trap wil komen, dan is het wel heel raadzaam om dit te gaan doen.
Als er nou een ondernemer aan het luisteren is en die denkt, stel hypothetisch, ik zit in de rollercoasterfase. Mm-hmm. Help. Wat voor tip zou je hem of haar dan meegeven?
Ik zou beginnen, denk ik, als ondernemer. Want wat er gebeurt in de rollercoasterfase, je bent in het bakkie gaan zitten. en die rollercoaster, die achtbaan, die neemt je mee. Dus voor mij het eerste is, creëer tijd, rust en ruimte en afstand om te kijken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk? Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Hoe ziet mijn markt eruit? Waar wil ik naartoe? Welke dingen doe ik omdat ik ze moet doen? Welke dingen wil ik doen? Dus het is echt tijd, ruimte voor reflectie, voor strategie maken, voor eens kijken hoe het team erin zit. Dus het begint voor mij echt bij dingen als boek een vakantie en ga in je eentje weg. Zorg dat je iedere vrijdag, weet ik veel, een paar uur ergens op mijn plek zit waar je geen internet of telefoon hebt en ga je dingen opschrijven. Maar het gaat voor mij om ruimte. Ik denk dat stap 1 is ook om te snappen wat een alternatief of wat je anders wil. Wat jij, Vic?
Nou, dat vind ik een hele goeie. Ik denk dat moment maken om even te reflecteren. En eventueel vind ik ook wel aardig om het eens aan het team te vragen. Dus vraag eens even, jongens, how are you going? En hebben jullie idee hoe we weer een stap kunnen maken? Want uiteindelijk zijn die er al lang.
Je bedrijf is uniek, maar je problemen niet. Vanaf 8 tot 10 man slaat de dynamiek om van pioniersfase naar de rollercoasterfase. Je hebt je proof of principle. Je bent start-up af, maar je bent ook nog wel ver van een stabiele onderneming. Kansen lijken je om de oren te vliegen. Alles kan, maar je verbrandt ook best wel veel om en achter je. En eigenlijk is dit dus juist het moment om te gaan kiezen. Wat wil ik met mijn organisatie? En wat wordt daar in mijn rol? Wat kan ik wel en wat kan ik niet? De mate van reflectie van een ondernemer en zijn of haar bereidheid om naar eigen beperkingen te zien, dat bepaalt hoe lang je in deze fase blijft hangen. Kijk, je mag zo vaak in de achtbaan als je wil, maar je kan er ook uit. Aan jou de keuze. En wat je ook doet, enjoy the ride. Loop je nog ergens tegenaan? Of heb je andere vragen? We helpen je graag. Mail naar info@scaleupcompany.com of bel ons even. Keep scaling!